Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Vandaag ben ik op bezoek bij beeldend kunstenaar Atoussa Banda Djassabadi. Dankjewel dat je me ontvangt, Atoussa. Jij was even in het buitenland, terwijl jij wel een mooie tentoonstelling hebt, die nog steeds te zien is, tot en met 8 mei bij Lumen Travo. Die tentoonstelling die heet Doubt. Dat laat schilderijen zien, in verschillende formaten, ook denk ik wel verschillende series, maar in combinatie ook met beelden, reliefs, sculpturen. Dat zijn een soort afgietsels. Ik zie er hier ook achter jou een op de muur. De titel heet Doubt. Ik zeg beeldend kunstenaar. Je tentoonstelling wordt gedomineerd door schilderijen. Ik ben niet heel goed bekend met jouw werk. Dit was de eerste tentoonstelling die ik van jou zag. Ben jij veeleer schilder?
Nee, niet eigenlijk niet alleen. Ik heb ook heel veel en heel lang met film en video gewerkt. Dus dat is niet mijn enige gebied. Ik kan mezelf niet echt alleen als een schilder, als kunstenaar, zeg maar, meer kunstenaar dan een schilder.
Ja, precies. Ja. Ja. Dat is niet het eerste wat jij deed in je volwassen leven, kunstenaar zijn, want je bent uit Iran gekomen, maar in Iran studeerde je al sterrenkunde, als ik het goed heb?
Ja, ik heb eerst, na mijn middelbare school heb ik een jaar natuurkunde gestudeerd in Iran en dan ben ik weggegaan. En dan heb ik hier verder nog 2 jaar sterrenkunde gestudeerd aan de Universiteit van Groningen. Maar dan ben ik overgestapt naar kunst en dan ben ik naar Academie Minerva gegaan. En daar heb ik dus een bachelor afgemaakt en een paar jaar later heb ik mijn master bij Sandberg Instituut in Amsterdam afgemaakt. Ja.
Was er een specifiek aanwijsbaar moment dat jij overstapte van de wetenschap naar de kunst?
Nou ja, het was wel zo dat ik al eerder, zeg maar in mijn jongere jaren, dan dat ik altijd met tekenen en schilderen bezig was. Het was wel echt iets wat ik heel redelijk goed in kon tekenen, zeg maar. En ik vond kunst best leuk. Maar studeren, kunsten studeren, was niet echt zozeer een optie. En ik was ook nog goed in wiskunde en in beta-vakken. Dus toen dacht ik van, ik wil wel natuurkunde studeren. En dan na een paar jaar allerlei factoren hebben rol gespeeld dat ik dacht, ik ga een pauze nemen van mijn natuurkunde studie. En dan ga ik kunst volgen of studeren. En, maar toen ik met kunst begon aan Academie Minerva, toen kwam ik achter eigenlijk langzamerhand dat dit echt veel meer uitdaging is dan natuurkunde. En nou, daar bleef ik hangen.
Ja, ja. Je zei eerder, en dat is misschien toch wel aardig om even op te merken, dat jij wegging uit Iran. Dat klinkt heel neutraal, maar je ging ook weg om de politieke toestand daar. Ja. Dus je bent het land ontvlucht. Inmiddels kun je wel weer op en neer reizen om ook je ouders te bezoeken. Dus ik dacht, dat geef ik nog als kanttekening daarbij. En dat je niet zomaar in Nederland terechtkomt. Maar wel mooi dat je die studie kon voortzetten. En vervolgens ook die ontdekking van die beeldende kunst kon aangaan ook.
Ja, dat was dat vind ik nog steeds echt een mooie, bijzondere en hele vreemde gebeurtenis in mijn leven. Dat ik dan zo, ik was best wel zeker dat ik natuurkunde, en ik vind nog steeds, ik ben nog steeds geïnteresseerd in wetenschap en volg ik wat journaals en gebeurtenissen in sterrenkunde enzovoort, als er nieuwe theorieën zijn. Maar kunst, ja, dat was gewoon echt een grote mysterie. En het is nog steeds.
Ik ben wel eens tegengekomen bij collega-kunstenaars dat die wetenschappelijke basis, als het ware, ook nog een rol speelt in de beeldende kunst. Is dat bij jou ook het geval?
Niet in de letterlijke zin. Ik denk dat het een soort denkmethode dat je dan ook altijd hebt. Zeg maar, ook in mijn geval denk ik. Het is misschien wel zo dat het ergens een filosofische rol speelt, maar niet per se dat in de praktijk. Dat ik ken ook veel kunstenaars die wel een achtergrond als wetenschapper hebben gehad en dat er echt dat wetenschap in de kunst, in de vorm ook terugkomt. Maar in mijn geval, ik denk het niet. Nee, het is meer in de manier hoe ik denk. Ik denk dat dat heel erg gewoon toch beta is.
Dat is mooi, want dan geef je een antwoord. Maar het antwoord, dat vergroot eigenlijk inderdaad nog de raadsel en de noodzaak tot de vraag. Omdat dat in relatie tot natuurkunde, hè, dat is altijd dat gegeven, hè, dat die exacte wetenschap is, maar tegelijkertijd ook datgene wat het ontgaat, hè, hoe iemand op een bepaalde formule komt. Hè, want vaak zijn er gebeurde dingen die nog niet waargenomen zijn en die al geformuleerd zijn in de theoretische natuurkunde, althans. Dus dat vind ik dan wel heel aardig.
Maar dat is ook wel zo. Dat was ook waar ik bedoel, als je dan als een student eerste of tweede jaar natuurkunde of sterrenkunde, dan is het gewoon allemaal heel. Het zijn dingen die al ontdekt zijn natuurlijk. En dan duurt het nog heel lang voordat jij in het punt komt dat jij echt onderzoek kan gaan doen. Maar wat mij interesseerde was dat die deel van onderzoek. Van ontdekken van onbekenden. Of dat was voor mij interessant. Dus eigenlijk was ik al toen ook geïnteresseerd in dat mysterie. Van ergens wat niemand antwoord op heeft. Ja.
En voordat we dan naar je werk gaan. Kom jij uit een familie van wetenschappers?
Nou ja, wel redelijk hoog opgeleide, maar niet echt per se wetenschap.
En ook niet per definitie natuurkunde?
Nee, helemaal niet. Nee. Nee, maar ik weet dat mijn vader wel heel goed in wiskunde was. Dus, en hij heeft natuurbehoud gestudeerd, dus niet echt per se
gerelateerd.
Gerelateerd.
Ja, precies. Dat werk wat nu te zien is onder de titel Dood bij Lumen Travo, is dat in een specifieke periode tot stand gekomen?
Ja, dat is eigenlijk de werken van de afgelopen min of meer 2 jaar. Schilderijen zijn zeker vanaf de lockdownperiode. Ze zijn echt allemaal in die periode ontstaan. En de sculpturen ook, maar het idee begon voordat corona aankwam.
Ja, precies. Dus. Ja. Ik heb de tentoonstelling alweer enige tijd geleden gezien. Dus ik weet niet meer precies hoeveel werken er hangen. Maar wat ik er in ieder geval over kan zeggen is dat er behalve die reliefs, hè, die ik al even noemde, die gipsafgietsel zijn dat denk ik, dat er 2 soorten schilderijen zijn eigenlijk. Dus hele grote werken, wandvullend, waarin er ook een soort montagetechniek plaatsvindt en waarbij je ook verschillende technieken gebruikt. Dus er wordt geschilderd, maar er is ook spraypaint en er is ook iets van collage-elementen zitten daar volgens mij in.
Bij één alleen. Ja.
En dat vindt plaats echt in een vlak, als het ware. De schildering de zweeft ook een beetje, herinner ik me, in die ruimte. En dan heb je daarnaast ook nog, en ik weet ook niet of dat doek is, die grote werken.
Ja, ze zijn allemaal op doek.
Ja, precies. Ja. En dan is er ook nog, er zijn eigenlijk 3 soorten werken, denk ik, geschilderd. En dan zijn er doeken, ja, die zijn, als je daar 1,5 meter voor staat, dan omwikkelen ze als het ware je blikveld. Ja, dat is een mooie tussenmaat. En dat zijn schilderijen. Waar heb je die mee geschilderd?
Ze zijn allemaal acryliek. Allemaal op doek.
Maar dat zijn voorstellingen. Voorstellingen die ook richting een soort abstractie neigen. Maar er zijn toch ook hele duidelijke gebeurtenissen die daar vastgelegd worden. Wat dat dan precies is, dan komen we zo meteen wel op. En er is één werk dat bestaat uit, ik weet even niet hoeveel panelen, 3 panelen denk ik.
Vier
panelen. Yeah. En wat staat daar ook weer op?
Is this orange enough?
Is this orange enough? Maar de letters die zijn zo verdeeld over de 4 doeken, waardoor die betekenis ook opgebroken wordt. En waardoor je een heel andere uitspraak krijgt. Een uitspraak in een taal die ik niet ken als het ware. Maar je zou ook kunnen denken dat er misschien een soort uitroep is, hè, van emotie die daar ook een plek krijgt.
Ja.
En je kunt heen en weer bewegen tussen die Engelse frase, is this orange enough? Ook geschilderd in een overweldigende kleur. En tegelijkertijd het opbreken van die taal. Prachtig werk ook.
Dank je.
Als ik dan over die gebeurtenissen heb, over die schilderijen, die daadwerkelijk gebeurtenissen laten zien. Dat lijkt een soort protestacties te zijn. Een arrestatie vindt er ook plaats op een van de doeken, waarin er ingezoomd lijkt te worden. Heeft dat een hele specifieke referentie?
Die serie van de kleinere schilderijen, ze zijn allemaal eigenlijk soort 16-9 verhouding. En dat is dus de verhouding van een scherm, zeg maar, televisie, meeste televisiescherm. En dan ook dat HD wat uitgezonden wordt, dat heeft altijd 16-9. Dus dat zijn allemaal 60-90 formaat, centimeter bedoel ik. En ze zijn allemaal eigenlijk uit de screen, uit de nieuws, beelden, afbeeldingen van de nieuws van de afgelopen, zeg maar, periode. Vooral, ja, afgelopen jaar zou je kunnen zeggen. En dat was van een grotere serie, wat ik meerdere van heb, waar je de, zeg maar, nieuwslezer, de nieuwsanker die aan de voorgrond is en aan de gebeurtenissen aan de, op de achtergrond, of alleen maar de beelden van de... je ziet ook, als het goed is, in een paar van de schilderijen zie je ook een teken van een, zeg maar, zo'n lijn of zo'n balk waar informatie op komt op de scherm. Dus het is eigenlijk een beetje letterlijke schildering van een scherm, van een nieuwsscherm. En wat was je nog andere vraag?
Nou, of er een specifieke gebeurtenis daarin.
Het zijn verschillende, er zijn voornamelijk de demonstraties, arrestaties, uprising. Het is wat er, zeg maar, afgelopen jaar een beetje aan de hand is geweest, maar ook wat er gewoon constant aan de hand is in verschillende plekken van de wereld. Ja. En het zijn ook verschillende plekken, zeg maar. Eerste is Irak bijvoorbeeld, een andere is in Londen, een andere is in Amerika enzovoort. Dat is de serie, maar... er zit wel een soort verband tussen wat je daar ziet en een soort onderzoek wat ik ben achtergekomen tijdens het schilderen van deze serie, was dat eigenlijk alle beeld die wij zien in nieuwszenders is gebaseerd op een klassieke compositie van schilderkunst. Dus we krijgen eigenlijk nog steeds de informatie op dezelfde manier als bijvoorbeeld... 300 jaar geleden over een oorlogsschilderij is gemaakt. Het is een hele opvallend iets. En op die manier heb ik dus de titels een beetje gerelateerd aan de gebeurtenissen of schilderijen. Bijvoorbeeld Burning of the Rome of dat soort dingen. En dan heb je de Burning Cities. En wat als je kijkt naar Burning Cities, zeg maar, het is Rome, het is Londen, dan heb je schilderijen van. En al die schilderijen hebben op een of andere manier hetzelfde beeld als ik wat ik daar heb geschilderd. Niet omdat ik van die schilderijen heb gepakt, maar meer omdat de afbeeldingen op televisie, zeg maar, op nieuws en de camerawerk eigenlijk altijd gebaseerd is op die compositie. En dat, ja. Dus dat is een beetje een verhaal achter van waarom ze zo zijn. Maar...
Waardoor het beeld ook een soort inwisselbaarheid krijgt. Dat een COVID-demonstratie hier op het Museumplein in beeld op hetzelfde niveau wordt gepresenteerd als een dodelijke slachting ergens in het land waar een onderdrukkend regime heerst.
Ja. Ja, precies. Ja, dat wel. Maar dan, ik heb geprobeerd om deze, zeg maar, toch met schilderkunst bezig zijn tijdens het schilderen van deze. Dus het was de snelheid of hoe ik het schilder en hoe met weinig middelen toch wel de afbeelding kunnen laten zien. En de beweging en dat ongrijpbare wat je bij de televisiebeelden ziet, dat is toch wel soort van een reden waarom ik het ook zo snel allemaal heb geschilderd, zeg maar. Dus het is min of meer, ik wilde toch dat effect van wat wij zien even stilhouden en even naar kijken wat je constant aan het zien bent. En dat is, zeg maar, een beetje een begin geweest van deze serie, zou ik kunnen zeggen.
Wat er heel interessant natuurlijk is, die constatering die je zojuist met ons gedeeld hebt, dat die manier waarop het in beeld wordt gebracht ook van heel groot belang is uiteindelijk van hoe het op ons overkomt.
Ja.
Maar dat betekent ook dat het in een bepaald manier op een afstand wordt geplaatst weer. Het wordt nabijgebracht, maar door de vormgeving wordt het ook weer op een afstand geplaatst. Ik herinner me bijvoorbeeld, er was een interview, een van de vele televisie-interviews, met Jean-Luc Godard. En toen stond hij op en toen zei hij, ja, maar waarom wordt dit zo gefilmd, dit gesprek?
Ja.
En toen sprak hij de cameraman aan, arme cameraman, weet je, die staat er in die studio en dan komt die grote Godard op je af. En die grote vraag gaat stellen, terwijl hij alleen maar de opdracht heeft gekregen om alles netjes midden in het beeld te houden en doet de techniek de rest.
Ja.
Maar dat was wel veelzeggend, omdat Godard juist altijd de kijker wilde opschudden. Zodat hij een beeld waar hij misschien al lang al mee bekend is, opnieuw zou kunnen zien. En dat is waar het hem ook om ging. En dat is waar het jou hierbij ook om gaat.
Ja, en het is ook meer ook een soort referentie, of een soort, niet per se referentie, maar een soort kritiek naar wat wij zien. Van hoe wij, we hebben die plaatjes elke dag in ons huis. Zo, er zijn nog steeds weinig mensen die geen televisie hebben. De meeste mensen werken met of een computer. Dus televisie is nog steeds nog van belang in het leven. En van, dat is gewoon de plaatjes die wij constant hebben. En dat wij, dat, wat jij zei, de inwisselbaarheid ervan, heeft het ook, het heeft de betekenis heel erg beïnvloed dat het niet meer raakt. Dat het soort, het is niet meer, het is niet belangrijk. Als ik zit bijvoorbeeld naar BBC te kijken of naar Al Jazeera of zo, en dan zie ik al die, er zijn prachtige beelden die je ziet constant. Het is van ellende of van opstand of van oorlog, maar het zijn hele mooie beelden die je ziet. Heel vaak heb ik dus de neiging van dit moet even stilstaan, dit beeld, dat ik gewoon langer naar mag kijken en dat ik echt begrijp wat er aan de hand is in dat beeld. En dat behoefte, eigenlijk was de behoefte om die schilderijen te maken. Maar ik wil gewoon dat ze even stil blijven. Waarom gaan ze maar door? En waarom blijft het nooit stil? En dat je even een contemplatie over een beeld kan hebben. Ja. En in die zin vind ik schilderen toch echt iets wat je met geen ander medium dit kan doen. Oké, fotografie is er ook, maar met schilderen breng je ook iets extra in wat je niet met fotografie kan.
Het is gek, hè, dat die kunstgeschiedenis, dat zo'n historische wijze van het in beeld brengen van een mensenmassa in oproer, of in oorlog, of op wat voor manier dan ook, dat die nog steeds van invloed is op de manier waarop het nu in beeld wordt gebracht. Hè, dat wordt een soort natuurlijkheid, een soort neutraliteit krijgt dat. En tegelijkertijd heb jij als kunstenaar, denk ik, en met name in het moderne, toch als opdracht om iets nieuws te doen. En dat moderne, dat zie ik dan echt tot en met de Renaissance, want ze wilden zich aansluiten bij een traditie en tegelijkertijd zich er ook los van maken natuurlijk. En dat is heel gek, hè? Het is als het ware als een slang die zich in zijn eigen staart bijt.
Ja. Ja, en ook wat ook grappig is, is dat wij nog steeds naar dezelfde manier van denken aan het kijken zijn. Dat is ook echt iets belangrijks. Want het is een soort, eigenlijk is het van een renaissance. Als je terugkijkt naar de composities en hoe camera werken nu vandaag zijn, dan ga je terug naar toen, zeg maar naar 300 jaar of 200 jaar terug. En dan zie je dat ook eigenlijk best een westerse manier van kijken is. En het is dus, dat heeft wel erg met renaissance, met verlichting te maken en met perspectief te maken, met hoe je met perspectief omgaat. En dat trek je nog tot vandaag door in alle, van Hollywoodfilms tot nieuwszenders. Dat de beelden die we zien, is gebaseerd op die manier van denken. We zien niet beelden zoals bijvoorbeeld, ik weet niet, er was een tentoonstelling van David Hockney, waar hij een video heeft gemaakt waarin met, ik denk iets van 20 camera's of meerdere camera's een afbeelding heeft gemaakt, waar je tegelijkertijd, het is gewoon veel meer dichterbij, Oosters beeld,
ja. Hoe ja, de beelden, waar, ja, waar, de waarbij hij inderdaad dat, laten we zeggen, dat verdwijnpunt, hè, en dus ook de hiërarchische compositie die daaruit precies volgt, waarin die helemaal opbreekt.
Ja, en dat is dan een hele andere manier van kijken, een hele andere manier van benaderen van een beeld of een landschap. Dus in die zin, ja, niet dat ik dat nu doe, maar het is meer van, het is bewustwording van dat we nog steeds met die beelden bezig zijn, ja. En nog steeds zelfs in de bewegende beeld.
Ja, want wat jij vervolgens weer doet, zou je kunnen zeggen, is dat je die kunstgeschiedenis die op dat televisiescherm terechtkomt, hè, geprojecteerd wordt als het ware, dat jij die weer van dat scherm haalt en meeneemt en als mal gebruikt voor je schilderijen. Hè, en vervolgens gaat het schilderen daar een rol spelen en ja, ga je dat ook vormgeven. Het is geen kopie. Was je dan verbaasd wat dat opleverde, zo'n projectie van dat televisiescherm op je schildersdoek?
Ja, het grappige was vooral dat de eerste schilderij in die serie die ik heb gemaakt, dus vanuit het televisiescherm, was de schilderij die in het begin van de tentoonstelling, als je binnen gaat, dat is dus een blauwe schilderij met een mevrouw met een rode. En het heet A Self-Portrait of a News Anchor, zoiets. Maar in ieder geval, met dat schilderij, dat was de eerste wat ik deed. En toen kwam ik een beetje achter van, hey, dat lijkt op een zelfportret, dat schilderij. Omdat, behalve wat wij net hebben over gehad, er is ook een soort verband tussen mijn persoonlijke leven en de politiek. En, ben in Iran opgegroeid, heb de revolutie meegemaakt, heb een oorlog meegemaakt en dan ook nog gevlucht. En dus dat politiek heeft de eerste 20 jaar van mijn leven helemaal beheerst en beïnvloed. En is oorzaak geweest van heel veel ellende ook. En ook nog, plus dat ik ook nog van een achtergrond kom, wat heel erg politiek doet. Mijn ouders of mijn vader was ook heel erg betrokken bij politiek. Dus het is, ik zeg altijd, mijn kindertijd is, 's ochtends werd ik wakker met het geluid van Big Ben in de keuken. Mijn vader was de radio aan het luisteren en dat hoorde. Dus dat was hoe ik 's ochtends wakker werd.
En want hij luisterde naar de BBC.
Ja, in de ochtend. En voordat ik naar jaar of 8 of zo, dan heb ik het over echt als een kleine kind. Dus dat was gewoon, dat is een soort onderdeel van mij, wat ik altijd meedraag. En dan, sinds ik dan ook hier in Nederland ben, heb ik heel vaak in de positie moeten staan om een soort vertegenwoordiger te zijn van de politiek in een land van herkomst. Of een vertegenwoordiger zijn. Dat gevoel gaf mij, of een soort nieuwsanker zijn, wat ik vertel, wat er achter mij aan de hand is. Dus dat schilderij was een soort begin van, het hele proces. En toen dacht ik van, dit is gewoon een soort mijn verhaal.
Maar daar kwam je indirect achter.
Ja. En dat, toen begon ik met de andere schilderij. Want het schilderen van dat nieuws is ook een beetje mijn verhaal.
Ik kan me voorstellen dat dat inderdaad tot een soort stroomversnelling leidde. Om dat project aan te gaan, als een project aan te gaan inderdaad.
Ja, 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 en dan ook nog, dan komt erbij natuurlijk de absurditeit van wat je ziet, de absurditeit van dat hele nieuws.
Maar dat realiseerde je tijdens het schilderen dus?
Ja. Ja, toen na de eerste schilderij, toen kwam ik ineens achter van, hé, dit ben ik. Ik voel gewoon helemaal thuis daar,
ja.
In die schilderij. En dat was dus zeg maar het begin van de rest. En dan de rest was net zo van, dit zijn gewoon mijn beelden. Het is een beeld waar ik zo mee... het is zo persoonlijk en ook nog een beeld waar ik mee echt zo erg opgegroeid ben. En dus alle nieuwsbeelden bedoel ik. En in die zin kwam dan dat hele televisieserie en het alle nieuwsbeelden. Dus toen is het soort echt een persoonlijke tint gekregen.
Ja, ja, dat, je kunt die schilderijen ook echt zo bekijken. Hè? Want je ziet het wel, dat er mensenmassa's zijn. En door die ene, dat ene schilderij waarbij je inzoomt op een specifieke arrestatie. Er wordt iemand door in ieder geval twee figuren... die ook geharnast zijn.
Ja.
In het, die harnassen, die zijn er natuurlijk weer. Die wordt tegen de grond gehouden. Dat is ook in wat schellere kleuren. Dus we zien wat daar min of meer aan de hand is. We hebben er een heel duidelijk vermoeden van. Maar tegelijkertijd kijk je inderdaad ook naar geschilderde doeken. Naar prachtige kleuren. Hm. Ook.
Ja, dat, nee, maar dat, ik heb het heel erg ook met soort van...
Ja, want het is niet hard, het is niet hard weergegeven.
Het zijn mooie beelden.
Ja, exact.
Wat je opnieuw ziet, het zijn voornamelijk heel goed vormgegeven mooie beelden. Ja. Het zijn geen afschuwelijke beelden. Maar ja, nou, van de andere kant misschien is het ook gewoon mijn zwakte voor schoonheid. dat er een soort esthetische kant ook echt in zit. Dat ik die esthetische kant niet kan ontvluchten. Dat zie ik altijd bij mezelf, dat ik toch wel wil altijd dingen wat mooi, met mooie kleuren of mooie. Dus dat, ja.
Waar ik een beetje aan moest denken, was aan Constant.
Mm.
Want Constant, die heeft van die schilderijen gemaakt, voortkomend uit zijn Nieuw Babylon project. En ja, dat is een soort futuristische idylle, een utopie.
Ja. Yeah.
En... wat ik heel knap vond van Constant, is dat hij aan het einde van dat Nieuw Babylon-project ook de dystopie heeft getoond. Dat hij zag dat het dromerij was en dat er een heel groot gevaar in stak. En dat is hij ook gaan uitbeelden. In hetzelfde stramien. De schilderijen veranderden weliswaar iets, maar bleven toch ook tegelijkertijd die mooie kleurvoering houden. En er kwamen misschien wat meer diagonalen in en zo, dat weet ik niet. Precies meer. Ik heb alleen maar één beeld nu op mijn netvlies staan. Maar er is wel enige gelijkenis daar. Ook in een soort zachtheid van kleur die hij gebruikt.
Ja, ja.
En die jij, jouw werk ook in die serie kenmerkt.
Ja, die verband had ik niet gelegd. Maar ja, dat is wel, dat kan. Ja, omdat het is ook misschien, je hebt ook een palet altijd, toch? Dat verandert niet zomaar. Op een of andere manier kom je weer bij diezelfde kleuren terecht elke keer. Het wordt een soort van... Ik denk dat alle schilderijen in de tentoonstelling... Nou ja, misschien de grote schilderijen zijn wat feller qua kleur. En de kleine schilderijen zijn echt gewoon schilderijen met... En ook nog misschien dat gemengd zijn van de kleuren. Ze zijn ook allemaal in één keer gemaakt. Echt gewoon in misschien 2 uur of 3 uur. Zo. Het zijn hele snelle schilderijen. Het is niet geen lages. Het is maar 1 keer gedaan. Daar ligt ook, denk ik, waar jij het over hebt. Ik denk dat daar komen die kleuren ook vandaan. En ook nog van dat, ja, die beelden. De bedoeling hier in de tentoonstelling is niet om jou te afschrikken van wat er aan de hand is. Het is gewoon de schilderkunst. Maar dat is de model, zeg maar. Het nieuws is de model, zou je kunnen zeggen.
Ja, het is niet dat schok-effect waar ik het over had in de relatie tot Godard zojuist.
Exactly. Nee, dat is het niet. Ik denk ook niet dat de tentoonstelling heel erg ontregelt of zo.
Mm-hmm. Hoewel die grote schilderijen wel wat dwarser zijn.
Ja. Nou ja, het is dus een soort vervolg. Dus vanaf dan die kleine schilderijen, de nieuwszenders, dan ben ik dus echt in de kamer terechtgekomen. Van, het was dus alleen maar de scherm, maar dan dacht ik van, het is eigenlijk mens tot relatie, in relatie tot scherm, of een kamer in relatie tot scherm. Dat was voor mij interessant dan. Dat we, okay, dat de contrast maakt het interessant. En toen ben ik begonnen. En dan ben ik dus verder gegaan van de nieuws en actualiteit of documentaire, zeg maar, naar fictie. En dat is de, zeg maar, films, Hollywood of dat deel. En dat is wat ik in de kamers heb neergezet, zeg maar. En dan heb ik 3 films gekozen voor de 3 schilderijen. 1 is dan de film Doubt. Die, ik weet nu even de naam, het is gebaseerd op een boek. En dan in die film gaat over een priester die in een katholieke jongensschool komt. En hij zou de rector worden. En er is een vrouw die eigenlijk de rector was, maar zij is een zuster, 2 nonnen. En het is een jongere vrouw. Maar ja,
daar heb ik wel eens een stuk van gezien. Dat is met die hele bekende acteur die niet meer is.
Ja, de Hoffman.
En die heel... Seymour Hoffman. Die altijd hele ongemakkelijke rollen speelt.
Ja, ja. En in die rol... Dus er is een vermoeden dat hij een van de jongens molesteert. Dus dat is... En dat doubt staat constant tussen die non. Dat wil de jongens beschermen en dat verdacht zijn van over hem. En dan kom je ook tot het einde van de film niet achter of hij echt dat heeft gedaan of niet. En dus dat doubt... dat pakte mij natuurlijk van... Ja. En ook dat herkenning van doubt, dat ik in alles... om mij heen eigenlijk zie. Maar nou, dat was dus een van de schilderijen.
Ja, en dus ook niet weten... Ja, wat voor een situatie... er daadwerkelijk is. Dezelfde situatie. Diezelfde school... die kan vanuit verschillende perspectieven... een hele andere atmosfeer uitdragen.
Ja.
Maar omdat het onderwerp van die film is... Hè, die onzekerheid... wordt alles onzeker... Dus het goede en het slechte.
Ja, ja, en aan het einde van de film, je denkt ook zelfs dat die vrouw zelfs paranoïde is. Zoiets. Dus dat het is, ja. De man is niet, hij doet niks. En dan de vrouw. Dus het blijft. En dat hele idee, of het hele doubt, de twijfel, onduidelijkheid, onzekerheid, niet weten, de deel waar je niet over weet, dat is waar ik heel erg, dus gewoon altijd in mijn leven mee bezig ben geweest. En hier, als jij het in het begin over de wetenschappen, hier komt die wetenschap naar voren, van dat denken over hoe je als wetenschapper, vind ik, moet denken, is dat je nooit zeker bent. Dat je niks is 100%. En daar komt die doubt vandaan.
Ja, want dat is altijd toch, als er een mogelijke waarneming is geweest, in CERN bijvoorbeeld, dan worden er ook altijd collega's geïnterviewd van andere instituten en universiteiten. En die zeggen, ja, het is interessant en beloftevol.
Ja.
En anderen die zijn juist heel sceptisch.
Ja.
En dan zie je dat de stemmen worden gewogen, als het ware. En toekomstige waarnemingen moeten dan bewijzen of er inderdaad enige geloofwaardigheid verbonden kan worden met die eerste waarneming.
Ja, precies. Ja. Nee, dat is dat. Maar dat hebben we ook. Dan brengt het hele gedachte van twijfel. Het wordt heel vaak, bijvoorbeeld in psychologische zin, wordt het heel vaak gezien als een mankement. Dus dat je zelf doubt hebt, dat je zelf aan jezelf twijfelt. Je moet niet aan jezelf twijfelen. Je moet zeker zijn van jezelf. Je moet. Dat zijn de psychologische. En dan van andere.
Ook als een soort begrenzing van jezelf naar de buitenwereld. En die begrenzing die uiteindelijk ook een soort bescherming is.
Ja, het is een bescherming. Maar het is eigenlijk de twijfel. Toen, met dat film trouwens, maar het was het idee van doubt was al in mijn hoofd. Maar dat film heeft het voor mij wat helderder gemaakt. En dat de twijfel is zo belangrijk eigenlijk. Simpel gezegd. Dat op het moment dat je niet meer twijfelt, dan ben je de grens van dogma overgegaan. Dan ben je, en dat is waar ook weer vind ik dat er is een, ligt ook een verband tussen de schilderijen met opstanden, met revoluties, met, en de gedachte van de twijfel. Van, ja. Ik bedoel, heel veel ellende komt uit niet twijfelen, uit zeker weten, uit geloven zonder reden, uit geloven zonder logica of wat dan ook. Geloof is zonder logica. Dus ik vond ineens dat die twijfel voor mij echt belangrijker en belangrijker worden. Het wordt echt de basis van alles, lijkt het
en,
zo.
En nu heb je met alle conspiracy theories, heb je weer een nieuwe twijfel, maar dat, die doet zich alleen maar voor als twijfel, want uiteindelijk is dat dan weer, merk je al heel snel als je die mensen ziet discussiëren op de fora, internetfora, dat het een dogma is.
Dat is een dogma, ja, precies. Ja. Nee, maar het maakt niet uit. Je twijfelt aan de established order, maar dan ben je heel erg zeker van wat jij twijfelt. En dat daar gaat het om. Dat daar moet ook een twijfel in ontstaan.
Ja. Maar daaraan zie je ook, hè, in die maatschappelijke discussie die ook op internet wordt gevoerd, ook tot in de verste duistere schuilhoeken aan toe, hoe moeilijk het is om daadwerkelijk open te blijven staan. Ja. En te blijven twijfelen. Ook te blijven twijfelen aan je eigen positie, aan je eigen gelijk. Ja, om het niet meteen weer in te ruilen voor een nieuwe waarheid.
Ja, nee, dat is. Ik zie ook van, het heeft ook mij echt persoonlijk, heeft die ook een betekenis van mij, dat dus dat dogmatisme, extremisme en dat heeft gewoon zoveel schade aan mijn leven, zoveel mijn leven beschadigd, dat ik de waarde van twijfel echt vind, belangrijk vind. Ja. Dat wij, dus in dat moment toen dacht ik van, dit is state of mind die ik in leef, dat is twijfel.
Ja, ja, en tegelijkertijd ook eigen aan de wetenschap, hè, waar je voor werd opgeleid. En tegelijkertijd ook voor je kunstenaarschap.
Ja, als kunstenaar.
Want als je als kunstenaar niet meer twijfelt, dat betekent dat je vaststaat.
Ja, nee, dat is heel belangrijk. Het is het meest pijnlijke als kunstenaar, denk ik, maar ook echt gewoon heel essentieel voor je werk. Dat je toch blijft twijfelen. Op het moment dat je heel erg zeker weet, en er is ook, het lijkt ook dat er geen, ik zou geen nut meer inzien om nog iets te maken. Het is een zoektocht, het is een onderzoek, het is ontdekken, het is vinden elke keer. En als dat niet is, als je zeker weet dat je dan herhaling van je eigen met soort stijl, zou je kunnen ook zeggen, daarom verander ik ook elke keer. Als je mijn eerdere werk ziet, ik verander heel erg van stijl elke keer. En dat is een van de redenen dat ik niet wil vastblijven in één manier van werken of zelfs één medium om mee te werken. Dus ik ben nu met die reliëven bezig, wat ik heel interessant vind.
Ja, want kun je daar iets meer over vertellen? Want het ziet eruit, de eerste hele grove interpretatie, gewoon een constatering in wat je ziet dan. Het is alsof je een plastic zakje ziet met daarin vruchten. Die vruchten hebben enigszins te lijden gehad. Ja. Dus alsof ze van de fiets zijn gevallen en achter zijn gebleven op straat. Gedeeltelijk een deel is eruit gerold. En misschien zelfs dat ze daar al een aantal dagen liggen. Ja, alsof het een soort vergeten is, maar terwijl er toch de zorg was om het te verzamelen, om het te transporteren, maar vervolgens verweest achtergebleven. Nou ja, goed, dat eventjes als algemeen beeld.
Ja, dat is het ook eigenlijk. Het zijn, nou ja, dat ze onder de schilderij of op de muren zo als relief voorkomen, was dat ik dit als een soort onderlaag van de tentoonstelling wilde hebben. Dat een soort de skin waar de schilderijen erop komen, de huid. Ja. En deze zijn een soort, zou je kunnen, soort littekens of mold, wat je zo op je gezicht kan, of zo'n puist of zo, dat uit de muur komen. Dat was wat ik wilde. Maar het verhaal of narratief daarachter zit, daarachter die plastic tassen, ze zijn inderdaad plastic tassen. Ze zijn gewoon de goedkoopste boodschappentasjes of wat je bij de markt krijgt of zo. En het idee komt van, de titel eigenlijk zegt al heel veel over ze. Het is een tribute to an incidental victim. En En dan heette ze The Lost Groceries. En het idee kwam van eigenlijk... Het was ook een idee om een soort tribute te doen. Een soort monument te maken voor de incidentele slachtoffer. Wat eigenlijk meeste mensen zijn in moeilijke situaties. In opstanden, in oorlogen. En de meeste mensen zijn niet degene die hebben besloten om... om de oorlog te beginnen, maar dan worden ze wel de slachtoffer ervan. En zo is bijvoorbeeld, het was een idee van een verhaal, dat een, zeg maar, je staat tussen een, je hebt je boodschappen gedaan, je bent de arme man, je hebt de boodschappen gedaan, de hele dag weet ik wel, schoongemaakt in het bedrijf, je gaat naar huis, onderweg kom je in een opstand tegen. Raak je je boodschappen kwijt, je inkomen van de dag, dus wat jij had gekocht om voor je kinderen naar huis te brengen, om te eten, dat is al weg. En waarom? Door de politieke opstand, wat eigenlijk voor vrijheid is. Ja. Dus dat is positief, die opstand was positief, maar die man is ook positief. Maar hij wordt wel de slachtoffer. Ja. En dat was dus, dat is de idee van
en
de politiek.
En dat is dan zo'n verweesde boodschappentas. Ja. Maar tegelijkertijd, omdat je het isoleert en aan de wand hangt, wordt het ook iets anders. Het is inderdaad, die plastic zak wordt tot een soort huid. En die zie je zo'n beetje onduleren, omdat dat lichaam van die vruchten er nog in zit. Die vruchten die blijven ook toch nog enige sensualiteit hebben.
Ja, dat
is. En het is een leven. Dus je zou het ook kunnen transponeren tot een soort massa van lichaam. Die daar bij elkaar gebracht zijn, maar ook in de verdrukking gebracht zijn. En deels ook verstikt raken in dat plastic. Ja. Want ja, dan moet ik toch, daar kan ik me niet van aan onttrekken, als het ware. Dat plastic dat ook doet.
Ja.
Maar goed, dus dat spreekt uit datzelfde beeld dan, omdat je dat zo isoleert.
Ja, dat komt ook, wat ik nu zie bij de tentoonstelling, dan komen ze ook een soort onderlaag van, we zien de schermen, en dat zijn schermen en de kamers en de mensen, maar daaronder liggen die, zeg maar, witte, eigenlijk onzichtbare, bijna, tributes van incidentele slachtoffers.
Interessant, omdat je nu het woord scherm ook gebruikt, omdat je hebt een venster.
Ja, en een scherm.
En tegelijkertijd ook een scherm. Hè? Net als dat je in die traditionele Japanse huizen... zijn de schermen ook tegelijkertijd de lichtvensters... waar je weliswaar niet doorheen kunt kijken door het reispapier... maar ze filteren wel nog het daglicht.
Ja, ja. Ja, dat is wel een... Nee, maar in dit geval, ja.
Dus het beschermt ook op een bepaalde manier. Het zet ook op een afstand.
Ja.
Hè? Dat is wat een scherm
ook
doet.
Ja, dat zo kan je, ja.
Maar wat wel heel duidelijk is, uit wat je zegt over de werken die in deze tentoonstelling te zien zijn, is dat je voor jezelf toch een situatie in gedachten hebt. Misschien niet een specifieke situatie, maar een soort situatie. Een situatie die misschien in jouw hoofd ook wel de functie heeft van een rudimentair scenario.
Ja. Ik begrijp het volgens mij niet zo goed.
Omdat je, zoals die geïsoleerde boodschappentas, die breng jij in verband met een persoon die of gearresteerd is, of in de massa, kolkende massa is opgenomen, maar in ieder geval gescheiden is van de boodschappen die hij heeft verzameld. En onvrijwillig.
Ja.
Of om zijn hachje te redden, of omdat hij meegesleurd is.
Ja.
Om allerlei redenen. Dat is een scenario.
Ja.
Daar steekt een verhaal achter.
Ja.
En dat is niet altijd zo, want een beeld die kan ook geïsoleerd zijn en door zijn isolatie een eigen rol gaan spelen. Dat doet het bij jou ook. Maar bij jou is het ook verbonden met...
Ja, ik denk
wat ik dan een rudimentair scenario noem. Ik noem het ook rudimentair, omdat het niet misschien specifiek is. Hè? Het is niet André die opgepakt is. En mensen in bepaalde situaties.
Ja.
Hè? Of het nou in Iran is of in Oost-Groningen.
Ja.
Hè? Maar
precies,
na een voetbalwedstrijd van mijn part.
Ja.
Maar dat is een Een rudimentair scenario, noem ik dat dan zojuist.
Ja, ja. Nee, dat is er wel. Dat is wel grappig dat je dat zegt. Het is een twee lagen, inderdaad. Maar voor mij, altijd, er zit, misschien dat is ook weer het verband tussen dat ik eerder met video en film ben bezig geweest. En dan ook nu de schilderen, waar die schilderij weer naar film refereren. Dat is, ja. En ook zeg maar, mijn eerste contact met kunst, bepaalde kunstvorm, dat is eerlijk gezegd film geweest. Ik heb niet eerst schilderijen op oké, architectuur ook, maar niet echt schilderijen in een museum gezien. Ik heb Van Gogh gezien toen ik 21 was voor het eerst. Dus mijn eerste encounter was Hollywood.
Ja.
En musicals van in de jaren 60 of zo, 70. Dat cinema heeft, zeg maar, mijn generatie tenminste, en later natuurlijk veel meer, maar mijn generatie heel erg beïnvloed. Vooral omdat wij in die situatie van gecensureerde Iran hebben geleefd. In dat adolescente jaren heb ik dan dus dat invloed. En in die periode hebben we heel veel van cinema kunnen genieten eigenlijk. Na de Iraanse revolutie.
Ja.
Omdat juist de Westerse niet mogelijk was. En dan kregen we heel veel van Rusland, heel veel cinema van Oost-Europa en zo te zien. Wat heel serieuze cinema was. Dus dat heeft mijn leven best wel beïnvloed. En mijn kijk naar de kunst en überhaupt beeld heeft heel erg beïnvloed. En dat zie ik nu nog steeds terugkomen. Ja. Dus in deze serie is heel erg duidelijk dat mijn band met film, met cinema, hoe wij beelden zien in een scherm. Het is een persoonlijk verhaal, maar tegelijk ook iets wat heel erg actueel is. Heel erg, nog steeds heel erg actueel is. Je denkt, als je The Society of Spectacles van Guy Debord, hij heeft dan, het is al van 50 jaar terug, of zelfs langer volgens mij. En het geldt echt vandaag nog steeds. Dus we zijn nog niet klaar met media. En daarom speelt het ook nog steeds best een grote rol in, denk ik. Ik vond het ook belangrijk om te doen. Maar ja, het zijn meerdere aspecten aan die tentoonstelling.
Ja, maar daarom is het ook, inderdaad, dat is wel heel interessant natuurlijk, dat een bepaalde manier waarop iets in beeld wordt gebracht eigenlijk al politiek is. Hè, want dan komen we weer terug bij het begin. Want ik heb als kind ook heel veel Amerikaanse cinema gezien. Maar toen ik voor het eerst bewust iets anders zag, hè, dan heb ik het niet over de Tsjechische kinderfilms en zo, maar in mijn vroege puberteit, toen ik 13 was misschien. En toen zag ik op een avond dat mijn ouders uit waren en mijn zusje al op bed lag, zag ik Le Testament d'Orphée van Cocteau.
Mm.
En ik zag in die periode bijvoorbeeld ook Le Grand Bouffe van Ferreri. Nou, ja, ik ga niet uit de doeken doen wat die films nu zijn, maar wat ik wel meteen tegenkwam en zag, is dat ik iets anders zag. En dat de sequenties anders waren. Dus niet alleen de manier van het in beeld brengen, maar ook de onzekerheid waar het beeld me naartoe leidde. En wat voor wereld er werd gerepresenteerd, dan in het geval van Cocteau met name. En ik was daar enorm door gefascineerd. Want daarvoor was het altijd vaak een soort morele boekhoudkunde, Amerikaanse films. Hè? Dus dat is een slecht persoon, maar die doet uiteindelijk iets goeds. Dus die sterft dan uiteindelijk op een genadige wijze. Maar die kan niet gelukkig doorleven, bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dat was dan in de klassieke Hollywood cinema. Dus dat noem ik altijd een morele boekhoudkunde. En beeld en de manier waarop een sequentie in elkaar wordt gezet, dat wordt politiek. Daarmee. En dat raakt direct ook aan jouw werk.
En dat gaat ook terug bij de Godard, trouwens. Exact. Ook heel
zeker.
Erg. Ja,
zeker.
Ja. Dat is. Ik weet niet. Ja.
Maar tegelijkertijd is het ook zo dat die kunst er is. Je schildert, je maakt beelden en je bent niet een idee aan het illustreren.
Nee. Nee, dat blijft gewoon, de werken blijven autonoom, heb ik het of dat is tenminste mijn bedoeling, dat ze echt gewoon autonoom blijven, op zichzelf blijven. Ja. En dan ook nog een soort reflecties ten opzichte van de, wat je aan het, in de kunst aan het doen bent. En dan bijvoorbeeld schilderkunst. Waar staat schilderkunst? Hoe we schilderen nu eigenlijk? Wat mag dat en wat mag niet? Hoe ver kun je gaan? Is er een grens binnen schilderkunst of niet? Dat soort vragen spelen natuurlijk een rol als je bezig bent met schilderen.
Ja, ja.
En in die zin, ja, het is wel een, het zit wel kunst, maar het zit wat je zei, dat rudimentaire scenario vind ik wel een goede, een soort een scenario of een synopsis waar de dingen erin vallen.
Ja.
Zo lijkt het.
Ja. Wat ook wel interessant is aan die grote werken, die ook die interieurs zijn, hè, waarvan je er één relateerde aan die film Doubt, met Seymour Hoffman, is ook dat idee dat die twijfel ook een beschenking is, een soort claustrofobisch iets. Hè, dat wordt de hele wereld wordt tot echt ontzettend klein. Een heel zwanger spanningsveld, als het ware.
Ja,
wat ik interessant vind, is dat jij dat niet hebt aangezet. Want die interieurs, die blijven, hè, die hebben een bepaalde luchtigheid in hoe ze opgezet zijn.
Hmm. Wat ik vond in die interieurs, wat mij... het zit ook in elke interieur, is er wel een film natuurlijk. Eentje is de Ten Commandments, van de oude Ten Commandments, waar het verhaal van Mozes met Charlton Heston. En een andere is de Apocalypse Now. Het zijn natuurlijk films die echt soort iconenfilms zijn. Het zijn niet zomaar film. En... wat ik merkte met het schilderen van deze, toen ineens de spray binnenkwam eigenlijk, dat ik merkte van het, zelfs het beeld wat je op televisie ziet of op een scherm ziet, de vluchtigheid van het beeld en ook dat ongrijpbaarheid van het beeld. Dat allebei heeft mij, zeg maar, een beetje, de spray heeft dat voor mij vertaald.
Ja, zeker. Ja want dat is veel minder concreet dan geschilderd.
Ja, precies.
Geschilderde kleur.
En ook nog gewoon in deeltjes. Dus het is net of omdat wij altijd met licht natuurlijk te maken hebben. Als we naar televisie kijken of een projectie of een, we hebben gewoon met licht te maken.
Ja, een soort verstrooiing. Terugkomt.
Ja, en de verstrooiing van licht. En dat het eigenlijk, als je in een kamer zit waar je bijvoorbeeld Apocalypse Now aan het kijken bent, dan ben je de reflectie van de beeld in je gezicht of in het hele kamer.
Ja, we
kamer.
Kennen het allemaal, dat als we 's avonds over straat gaan en dan zie je, met name bij flatgebouwen zie je het heel mooi, dan zie je verschillende frequenties, dat schermaura uit de kozijnen komen zetten.
Precies, ja. En dat in die zin dan denk ik van, oké, wat je ook, het lijkt of wij bijvoorbeeld, als wij een film aan het kijken zijn of als wij die grote drama's aan het zien zijn, maakt niet uit, dat wij eigenlijk gemixt worden, soort gemengd worden met het beeld. Dus we zijn er niet meer op het moment dat we aan het kijken. En we zijn gewoon deeltjes. En dat effect kwam uit in die schilderijen. Van dat met die spray. Dat het ineens, dat het niks, er is niks dat eigenlijk vast te houden is. Er is geen
houvast. Ja.
Er is geen houvast. En in die zin dan gaan we ook weer terug. Het ligt ook weer in verband met het hele twijfel.
Ja. Ja, want wat heel interessant is dat schilderij uit vier delen is This Orange Enough. Is ook de titel van het werk, denk ik. Dat komt heel bout over. Nee, dat zijn knallende kleuren. Het is heel stevig. Het is zwanger van kleur zelfs. En tegelijkertijd wordt die uitdagende uitspraak gedaan. Hè? Het is met de kin omhoog. Zo van, is This Orange Enough?
Yeah.
Maar tegelijkertijd verbrokkelt het ook.
Yeah.
Hè? En dan komt die zekerheid, die wordt ontmaskerd als een soort houding, ook tegelijkertijd. Zo lees ik dat althans.
Ja, nee, het is,
maar hoe verhoudt zich dat tot die andere werken?
Ik vind dat het wel, in die zin dat het toch het uit een soort onzekerheid uitspreekt. Hè. Het is wel heel stevig, maar het spreekt een onzekerheid. Ben ik genoeg? Is het genoeg of niet? Dus het is, in die zin is het gewoon eigenlijk heel erg gerelateerd aan alles wat er. En in dat geval is dus de kleur is oranje genoeg? Of is het ja. En natuurlijk heeft het een soort referentie van de oranje Nederland en mijn status hier. Ja. Dat ben ik al geïntegreerd genoeg. Dat is een van de subteksten, zeg maar, ja, van, het, ja. van de kleur. De reden waarom ik de kleur heb gekozen was niet per se de oranje van Nederland, was wel gewoon, oranje is een tussenkleur. Het is geen rood, het is geen
geel.
Ja. Het is een tussenkleur en ja. dus het is een soort, heeft een ambiguïteit in zich. En in die zin heb ik het, ja. het oranje gekozen, ja. niet bijvoorbeeld blauw of... En dan heb je dan aan de achterkant, heb je de, is this brown enough? Wat ook eigenlijk refereert naar brown, omdat ik heel veel brown in mijn schilderij gebruik. Maar ook gewoon het hele discussie van kleur eigenlijk.
Ja.
En etniciteit en een minderheid zijn of niet zijn. Of de verhouding tussen kleur en minderheid of tussen kleur en ja. meerderheid.
En tegelijkertijd is die relatie er ook met die schilderkunst, hè? Who's Afraid of Red, Yellow and Blue, et cetera.
Precies, ja.
ja.
En dus het opende ineens voor mij heel veel deuren toen ik dat tekst in mijn hoofd had. Dat het echt eigenlijk een hele mooie tekst is wat heel veel bij elkaar brengt. Ja. En in die zin denk ik dat... ja, daar gaat de tentoonstelling echt afronden bij elkaar. Dus
ja. Atusha van de Yasavadi. Doubt bij Lumen Travo tot en met 8 mei. Dankjewel.
Dankjewel. Dankjewel.